Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Krasloten.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Lekker in je vel zitten, hoe doen we dat?
Nieuwe podcast, nieuw jaar. Ik ben Mariket Hart, hoofdredacteur van Vrouw, voor als je voor het eerst luistert.
Nou ja, zeg.
En naast mij is Sabine Leenhout.
Journalist, coördinator van de Vrouw Glossy. En ervaringsdeskundige op heel veel vlakken. Nou ja, not. Maar...
Ja, thema is lekker in je vel.
Ja.
Nou, ik ga toch maar weer eerst vragen of je je nog ergens druk over hebt gemaakt.
So do you know.
Het opgewonden standje.
Nou, je hebt je weliswaar net voorgesteld voor al die nieuwe luisteretta's die we hebben. Maar de mensen die al een tijdje luisteren, die weten dat ik bezig ben met het verwerken van een liefdesbreuk. En ik zit, inmiddels is dat, zijn we alweer ruim 2 maanden verder. 8 weken, ja.
Nee, langer nog. Het was toch 7
het
oktober?
Het begon 7 oktober.
Het is al 3 maanden. We zitten al op 9 januari.
9 januari. Nou, we zijn al 3 maanden verder. Nou, de tandarts waar ik mee ging, die heeft natuurlijk een nieuwe verkering al 2 maanden. Die had een maand later al een nieuw liefje. Ja, ik was ook een beetje aan het appen hier en daar. Ook met een hele leuke, laten we hem de zanger noemen. Met een hele leuke zanger. En dat ging van 0 naar 100 in een week. Zo de hele kerstperiode stuurden we elkaar appjes van wel 10 tot 20 centimeter. Hij naar mij, ik ook naar hem. Nou, het was echt superleuk. Wat doet die fucker? Die ghost mij nu gewoon. Dus van het een op het andere moment. Hij is op vakantie gegaan. Hij is gewoon op pad gegaan. Allemaal leuk. Dus ik heb nog contact met hem. Hij zegt, nou, kun je morgen nog even naar Amsterdam komen? Ik ga vrijdag op pad. En ik zou het zo leuk vinden om je even te zien. En la 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 la. Zei, nou, nee, sorry, ik kom niet naar Amsterdam. Want ik heb afgesproken met andere mensen. Dus doei. Dus ik kom niet. Nou, ik weet niet of dat de reden was. Maar daarna was het wel klaar met de pret. En ik was... Naast dat ik het gewoon best wel onbeschoft vind dat je niet meer appt, voel ik me ook zo'n debiel. Want ik ben toch een beetje... Nou.
Maar echt na die keer dat jij zei, ik kan niet, heeft hij niks meer laten horen?
Nee, hij heeft nog wel wat laten horen. Hij heeft ik heb nog tegen hem gezegd, heel veel succes met alles inpakken en goede reis en ik spreek je. Of nee, dat zei ik niet eens. Want het was namelijk iedere paar uur was er wel weer een app.
Mm-hmm.
Na dat moment was er even geen app.
Ja.
Dus ik weet, hij is naar zijn vakantiebestemming gereden. Met zijn kinderen. Weet je, hij heeft het ook gewoon druk, hè?
Mm-hmm.
Dus dit gebeurde op de 29e. En dan op Oudjaarsdag heb ik hem geappt. Ben je oké? Okay? Vraagteken, smiley. Ik dacht, ja, weet je, voor hetzelfde geld is hij in een ravijn gereden, weet ik veel.
Ja,
ja, als je zo gewend bent dat iemand de hele tijd contact met jou onderhoudt en nu ineens niet. Nou, daar kreeg ik een dag later, toen was het oud en nieuw. Toen heb ik om 1:30 s'nachts maar even Happy New Year naar hem gestuurd. Ja. Daar reageerde hij dan wel een half uur later op. Ja, jij ook morgen even bellen? Vraagteken. Nou, ik zei, ja, leuk. Dat was mijn kortste appje ooit. Leuk. Mm-hmm. En ben daarna zelf weer gaan feesten. Toen was het de volgende dag. 9 uur 's avonds. Toen had ik al een nieuwjaarsborrel achter de rug. Toen heb ik nog naar hem gestuurd. Van ja, goh, ja, dat bellen is er niet helemaal van gekomen. Ik hoop dat je het heerlijk hebt in de sneeuw. Mm-hmm. Gewoon aardig. Toen weer 3 dagen niks.
Mm-hmm.
En dan moet ik me echt enorm inhouden. Om niet zelf te gaan lopen appen.
Knap.
Nou ja. Ik ben dan toch met zo'n gast bezig. Dus ik ging online kijken of die online was. En dat was hij. Dus toen stuurde ik een vraagteken met zo'n ondersteboven poppetje er nog bij. Van ja, hou het een beetje luchtig. En daar reageerde hij 's avonds op. Hey, sorry, ik was 2 dagen hartstikke ziek en dit en dat. En weet ik veel, flauwkul, zei ik verhaal. Daarna was het stil. En toen heb ik afgelopen maandag hem gestuurd. Joh, hoe gebeurt dit nou? Hoe gaan wij van 0 naar 100 in een week? En daarna in een week weer van 100 naar 0? Wat is er gebeurd?
En toen?
Niks.
Nee.
Ja.
Maar is er niet gewoon een andere juffrouw?
Ja, dat zal. Ja, weet ik veel.
Zo klinkt het.
Ja, zo klinkt het. Ja, dat zal.
Het klinkt als een andere mevrouw.
Ja, nou, wordt vervolgd.
Maar waar ken je hem? Ken je hem persoonlijk of is het ook weer via een dating site?
Nee, daar ben ik toch vanaf.
Maar dat weet ik veel. Ja, ik kan toch weer opnieuw zijn begonnen.
Luister even naar onze podcast.
Je kan toch weer opnieuw zijn begonnen. Dat je dacht in die saaie kerstvakantie.
Nee,
ik ga weer op een andere dating site.
Dat is niks voor mij. Nee, ik ga niet via dat soort afschuwelijke sites. Nee, dat vind ik afschuwelijk. Dit zijn gewoon mensen die je kent.
Ja, maar die kom je man... dus niet tegen in de kroeg of op straat.
Ja, ook. Ik was hem al tegengekomen op straat, een paar maanden geleden. En nu dacht ik ineens aan hem. Oh, dat vind ik een leuke gast. Dus even vragen hoe het met hem gaat. Ik zou hem namelijk zien op een feestje waar hij niet was.
Ja.
Maar dat was half december al. Dus toen had ik hem geappt. Hey, jammer dat je er niet was. Ik had wel even een dansje met je willen doen.
Maar het kan dus zijn dat je hem gewoon weer spontaan ergens tegenkomt.
Ja. Nou, ben benieuwd.
Maar ben je nu boos? Of
nee. Ja, maar
voel je je afgewezen? Of?
Nou, het voelt wel een beetje... Ik denk wel, nou, gast. Ik dacht niet dat dit mij... Nou, ik weet niet hoe ik me ten opzichte van hem voel. Maar voor mezelf denk ik wel... Ik dacht helemaal niet dat zoiets mij überhaupt zou kunnen overkomen. En het gaat ook... in mezelf denk ik dan... Jezus, Lenaerts, werkelijk. Dat je dan je zo al laat gaan in die... En die appjes die waren niet uitdagend of zo. Het was elkaar leren kennen, weet je. Dingen mm-hmm. over jezelf vertellen. Ja. En hij is ook nog copywriter. Dus hij schrijft ook nog superleuk. Mm-hmm. Dat was echt super grappig. Ja, en van de een op de andere dag was dat dan weer klaar.
Nou, wat jammer.
Ja, jammer. En, ik vind het ook echt wel een beetje jammer. Ja, want het is echt een leuk moment. Ja.
Hey, en heb je nog meer ijzertjes in het vuur?
Ja, er ligt nog wel een ijzertje in het vuur. Maar dat is niks... In ieder geval nu totaal niet romantisch. Ik zou het er wel mee kunnen.
Ja.
Hij ook met mij, zegt hij.
Mm-hmm.
Maar... Okay. Nou, die houden we nog even in het vuur. Daar ga ik nog wel een keer over vertellen.
We gaan naar het thema. Ja. Lekker in je vel. Nou, Sabine. Nieuwjaar, ja. Goede voornemens?
Nou, daar was ik natuurlijk eigenlijk al een beetje mee begonnen. Hè? Met ja. mijn nieuwe visie op eten.
Mm-hmm.
Nou ja, we zijn een vrij vreedvol feestmaand doorgekomen. Nou, ze zit nog steeds op 72,8, 72,9, soms 73,1. Blijf op gewicht.
Keurig.
Ja.
Dus jij bent niet enorm aan de zuip gegaan?
Ja, wel. Maar ja, dan moet je niet zoveel eten. Het is echt het een of het ander. Ja. En daar gaat onze hele challenge natuurlijk over.
Mm-hmm.
Dat het toch de psychologie achter het eten is. En niet per se, nou je mag een bepaalde periode mag je alleen maar dat en dat en dat en dat eten. Nee, je moet er toch anders naar gaan kijken. En onze andere vriendin van de show, Mieke Kosters, die heeft daar natuurlijk ook echt wel een mooie visie op. En sinds ik haar begin juli of zo geïnterviewd heb. En ook haar boek, wat recent uitgekomen is, daarover gelezen heb. Zit ik er toch een beetje anders in de wedstrijd. Voor het eerst. In best wel lange tijd.
Nou, wat fijn.
Ja.
Want je had ook inderdaad kunnen zwelgen in de pindarotjes.
Ja, zeker. Ja. Maar ik weet dat ik me dan daarna nog kloteriger voel.
Ja,
het is al niet zo'n feest.
Voor wie de Lekker in je Vel Challenge niet kent. We doen dit al jaren. Meer dan 10 jaar hebben we elk jaar de Vrouw Lekker in je Vel Challenge. Waarbij we dus met lezeressen. Het zijn er meer dan 32.000 die zich hebben aangesloten. Via de Facebook site Lekker in je Vel. Bij vrouw. En elk jaar hebben we daar een andere deskundige voor. Die gaan we ook zo bellen. En wat we dus doen is dat... je krijgt dus elke week een weekmenu met een boodschappenlijst erbij. Ja, daar kun je je aan houden of je kunt er je eigen draaien aangeven. Maar heel veel mensen vinden het fijn om dat soort handvatten te krijgen. En een beetje houvast te hebben. We geven tips hoe je inderdaad, als je een rotdag op je werk hebt gehad. Of slecht nieuws. Of weet ik veel wat. Dat je dan jezelf niet gaat troosten met eten. Maar op een andere manier de emoties te lijf gaat.
Ja, want dat is natuurlijk wel een probleem. Hè? Dat heel veel vrouwen, en mannen misschien ook wel, veel te veel eigenschappen aan het eten toekennen. Dus eten wordt troost of iets tegen verveling of een maatje in de vermoeidheid. Ja. En ja, eten is echt niets meer dan brandstof. Maar dat moet wel een keer in je hoofdje klikken.
Dat vond ik ook wel leuk aan het boek. Want ik ben nu ook het boek van Mieke Kos aan het lezen. Ik vind het echt zo knap. Dat gaat dus tientallen pagina's over de arme ik. En zij schrijft dus ook van dat je dus op een feestje bent. En dat je denkt van ik wil eigenlijk en wijn en chips en bitterballen en die toastjes met kaas. En, maar ik mag dat niet. En dan, ja, dat is dus de arme ik. Oh, ik mag dat
arme
niet.
Ik blijft arme ik te dik.
Precies. En dat ze zegt van ja, oké, je kan ervoor kiezen om dat allemaal te nemen. Maar zeur dan niet en dan blijf je gewoon dik en hou er dan ook over op. Accepteer het gewoon dat je te dik bent en ga er lekker mee leven. Wil je dat niet, dan moet je niet denken, ik mag dat niet, maar ik wil dit niet.
Nee, ja, en
of ik neem dit
nog
niet.
Een stapje verder, want dat dacht ik de eerste keer dat ik dat las, dacht ik, wat zeg je? Ik kies ervoor om slank te zijn. Ja, slank is, hoort dus niet bij de overtuiging. Ja, maar ik ben nou eenmaal een Bourgondier. Of ik hou nou eenmaal van lekker eten. En als ik niet meer lekker eet, dan is mijn leven niet meer leuk. Ja, ooit zelf. Dat is een beetje een gekke gedachte.
Ja, weet je, de helft van de volwassen Nederlanders is te dik.
Ja.
Dus ik denk, hè, volgens BMI-normen. Mm-hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen dat dan toch lastig vinden om te weerstaan.
Ja, ja. Maar ik denk dat er ook een heleboel mensen niet op deze manier mee bezig zijn. Hè? Want er zijn echt zat mensen die overgewicht hebben, maar die zelf dat gewoon koppelen aan ouder worden. Die denken niet, oh jee, nu ben ik te dik. Dus nu ben ik minder dan dat ik was. Of nu moet ik me rottig voelen omdat ik dikker ben. Nee, dat is
maar dat bij... hoeft toch ook niet?
Nee, maar
je hoeft
dat
je
is...
toch niet rottig voelen omdat je dikker bent?
Nee, maar dat is bij heel veel mensen die aan het afvallen zijn, die wij in de challenge hebben, is dat wel het geval. Dat is bij onszelf ook het geval. Wij zijn best wel lang arme ik blijf te dik geweest. Ja, ik moet nu toch... Nee, ja, zeg ik dan over mezelf. Nee, dat mag ik niet. Dat heb ik jaren gedacht, hoor.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik eigenlijk al langer niet meer. Maar dat is wel zo geweest toen ik jonger was.
Maar goed, dat is dus wel een andere mindset.
Ja.
Nou, laten we Evelien even gaan bellen, want ik ben heel benieuwd wat zij daarover te zeggen heeft.
Evelien.
Hey Evelien, met Marika.
En Sabine, hallo.
Hoi.
Nou Evelien, jij bent dit jaar de dieetpsychologe van Vrouw, onze deskundige. We zijn nu net een paar dagen geleden vol van start gegaan met 32.000 lezeressen. Hoe vind je dat het gaat tot nu toe?
Ja, hartstikke leuk. Het zijn er inmiddels zelfs al 33.000, zag ik. Het zijn heel veel enthousiaste dames die meedoen. We hebben gisteren de eerste live sessie gehad en we zijn super van start gegaan.
Ja, fijn.
En wat is jouw methode?
Nou, eigenlijk is mijn methode juist kijken van wat past bij jou. Want wat wij vaak geneigd zijn, is dat we een dieet gaan uitzoeken, dat gaan we klakkeloos overnemen. En vervolgens staan we er eigenlijk van te kijken dat we niet vol kunnen houden.
Mm-hmm.
En we kijken dan van, nou, zo en zo laat mag ik iets eten, dus dan eet ik. Maar we luisteren helemaal niet meer naar ons lichaam. Dus hebben we honger, dan eten we niks. Hebben we geen honger, ja, dan moeten we volgens de regels iets eten. Dus doen we dat maar. Dus je raakt eigenlijk het contact met je lichaam kwijt. Dus mijn methode is juist luisteren naar je lichaam en iets doen met die signalen.
Mm-hmm. Maar hoe bepaal je dan wat je in je geppie stopt?
Ja, dat is een hele goede natuurlijk. Daarom heb ik er ook bewust voor gekozen om er weekmenu's bij te doen. Mm-hmm. En ik daag de deelnemers uit om daarvan af te wijken. Dus dit is zeg maar een indicatie.
Mm-hmm.
Dat je wel een beetje het idee hebt. Want daar letten we dus met name op dat je goed verzadigd bent. Dat je onbewerkte producten eet. Veel groente en fruit. En ik denk dat we de meeste vrouwen eigenlijk wel weten wat gezond is. Maar door al die dieettrends toch aan onszelf gaan twijfelen.
Mm-hmm, ja.
Ja, want ik zie in de Facebookgroep dan ook bijvoorbeeld staan dat sommige vrouwen teleurgesteld zijn dat het geen koolhydraatarme recepten zijn bijvoorbeeld.
Ja, daar heb ik bewust voor gekozen. Ik heb zelf wel heel veel ervaring met koolhydraatarm. Maar ik merk ook dat heel lastig vol te houden is als je dat met reguliere producten wil volhouden. Want dan blijf je eigenlijk, ja, dan kom je niet verder dan wat vlees, groente, kwark, vis. eieren. En op een gegeven moment komen de eieren en de kwark echt je neus uit. Plus, voor de meeste mensen is strikt koolhydraatarm niet nodig. Kijk, ik heb natuurlijk wel gelet op dat er niet superveel suiker in de menu zit. Want te veel suiker is niet gezond. Maar ik ben ervan overtuigd dat gewoon een lichtere koolhydraatbeperking eigenlijk al voldoende is.
Ja.
Hey, en jij richt je op emotie eten. En waarom is dat jouw expertise geworden?
Ja, omdat ik er zelf last van had. En omdat ik ook merk, eigenlijk een van de eerste vragen die ik altijd krijg van mensen die bij mij in de praktijk komen, is hoe doe ik dat nou in die avond? Want we ploffen thuis op de bank, we hebben geen energie meer. We hebben ons voorgenomen om niet te snoepen of te snacken. En toch zitten we weer met onze hand in die zak chips of grijpen we naar die reep chocola. Ja, ik vind het fascinerend om te kijken van, hoe komt dat nou?
Mm-hmm.
Kun je iets meer vertellen hoe jij daar zelf dan last van had?
Bij mij had het een concrete oorzaak. Ik werd gepest. Dat was nog op de middelbare school. En mijn moeder die had een te snel werkende schildklier. Dus wij hadden thuis altijd 10 kilo chocola op de plank liggen. En dat is natuurlijk ideaal om je onzekerheid en je verdriet mee weg te werken. Mm-hmm. Maar ik zie in de praktijk dat het hoeft vaak niet echt een concrete oorzaak daarvoor. In ieder geval, mensen denken niet, ik voel me rot, dus ik ga nu eten. Vaak is dat een soort sluimer, op de achtergrond sluimert het vaak. Verveling kan vaak bijvoorbeeld meespelen. Maar ook bijvoorbeeld dat je constant over je grenzen heen gaat. Dat je een enorme pleaser bent. Of de lat te hoog legt omdat je een perfectionist bent. Dan gaan we dan uitzoeken. Want emoties zijn eigenlijk een signaal waar je iets mee moet. Dat wil iets duidelijk aan je maken. Nou, en als je dan gaat eten, dan los je daar eigenlijk niks mee op.
Nee.
En hoe ben je daar nou mee gestopt? Of hoe heb je dat leren hanteren?
Twee dingen. Ik ben dus meer naar mijn lichaam gaan luisteren. Maar ik heb een enorme criticus en perfectionist in mezelf. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat is ook wat we in de challenge mee aan de slag gaan. Met die egotypes. Dat zijn eigenlijk stukjes van je persoonlijkheid. En als die te dominant aanwezig zijn, dan kun je daar last van gaan krijgen. En ik merk dat heel veel vrouwen last hebben van perfectionisme. Vaak wordt er dan aan gedacht van, maar als je perfectionisme hebt, dan moet je toch alles perfect in orde hebben. Maar vaak is dat juist niet het geval. Perfectionisten leggen de lat zo hoog dat het eigenlijk niet haalbaar is. En vaak, dat zien we met diëten bijvoorbeeld, dan lukt het een keer niet omdat de lat zo hoog ligt en dan gooi je de handdoek in een ring. Dus eigenlijk een beetje zwart-wit denken. Of je doet het 120% goed of je doet het niet.
Oké. Misschien dat er nog luisteraars zijn die niet aan onze challenge meedoen. Kun jij uitleggen hoe je die verschillende archetypes dan, hoe je dat doet? Perfectionisme is dan één van die types. En hoeveel heb je daar en hoe split je dat dan op?
In mijn boek Nu afvallen en nooit meer aankomen beschrijf ik er 15. In de challenge heb ik er 6. Hebben we een test, die kun je downloaden. Daar onderscheid ik er 6. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende bij afvallen.
Mm-hmm.
En dat zijn een paar vragen, die vul je in. En dan krijg je gelijk de uitslag daarna.
Oh, oké. Okay. En bij zo'n type hoort dan ook een bepaald soort gedrag wat je af zou kunnen leren?
Ja, je hoeft het niet per se af te leren, maar het gaat meer om de balans erin te vinden. Bijvoorbeeld de perfectionist, dat tegenover staat bijvoorbeeld de rebel. Ja. Die heeft overal scheid aan. En die perfectionist die mag dan vaak wat meer van die rebel hebben. Mm-hmm. Niet helemaal aan de andere kant van de schaal, zeg maar. Maar die zou wat meer van de rebel kunnen leren.
Ja.
En andersom ook, heb je heel erg dat rebelse, zeg maar, overal scheid aan hebben, dan kan je wat meer van die perfectionist leren. Dus meer die balans daartussen te vinden.
Mm. Oké. Nou, stel je bent een rebel en je hebt zoiets van, maar ik wil toch afvallen. Hoe pak je dat dan aan?
Als je een rebel bent, dan heb je vaak echt een hekel, een lak aan regels en dingen die moeten. Alles waar het woordje moeten voor staat, dat roept heel veel weerstand op. Dus in dat geval zou je bijvoorbeeld met deze challenge de weekmenu's kunnen zien als inspiratie en niet als gouden standaard. Want een rebel denkt, alles wat ik moet of wat ik precies moet volgen, dat keurt hij af. Dus die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga eens kijken van welke recepten bij mij passen en die ga ik maken. En ik pas de weekmenu zo aan, zodat ik me erin kan vinden.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Ja, nee, dat snap ik. Maar,
En voor de perfectionist is het eigenlijk juist weer de uitdaging om te zeggen van, ik hoef het niet perfect te gaan volgen. Ik mag er ook wat van afwijken. Mm-hmm. Want perfectionisten vinden weekmenu's weer heerlijk.
Nee, maar dat snap ik. Maar stel je bent een emotieeter. Je komt thuis, je hebt een rotdag gehad op je werk of wat dan ook. En ik zie jou bijvoorbeeld op een foto met je hand in een zak chips. Hoe zorg ik dan dat ik niet die hele zak leeg eet?
Ja, het is eigenlijk eerst bewust worden van waarom ga ik nu eten? Want die emotie die wil jou iets duidelijk maken. Dus eigenlijk is de kunst om even uit te zoomen en te kijken van waar ben ik vandaag over mijn grenzen gegaan? Misschien ben je ergens enorm ongefrustreerd. Dus het begint eigenlijk met het herkennen. En daar kun je vervolgens kijken van wat kan ik daar vervolgens mee? Want het heeft vaak helemaal niks met eten te maken.
Nee, precies. Dus dat je inderdaad denkt van waarom wil ik nu de chips eten en lost dat eigenlijk de frustratie op mijn werk op?
Ja, soms kan het veel helpen om bijvoorbeeld te kijken van hoe kan ik het morgen op mijn werk aanpakken?
Ja.
En vooral ook er niet van uitgaan dat het meteen goed gaat. Dit is echt oefenen. En de kunst is eigenlijk om er meer een balans in te krijgen tussen... Want ik zeg niet dat je nooit meer gaat emotie eten, maar het is meer die grip erop krijgen. Van joh, ik weet nu waarom ik eet. En daar ook niet zeg maar jezelf voor afstraffen.
Ja, even afsluitende vraag. Maar wat zie jij nou in je praktijk en in het algemeen? Wat is nou de meest gemaakte fout door mensen die af willen vallen en waar het dan steeds niet bij lukt? Wat gaat er nou het vaakst mis?
De lat veel te hoog leggen. Okay. Dus veel te streng. Mensen zijn super gemotiveerd omdat ze willen afvallen. Gaan dan heel streng diëten. Soms zelfs nog strikter dan het dieet voorschrijft. Mm-hmm. En vervolgens lukt het niet. Omdat ze bijvoorbeeld enorme honger hebben. Mm-hmm. En zijn dan boos op zichzelf dat het niet lukt.
Ja.
En komen dan in zo'n negatieve spiraal terecht.
Oké. Okay. Dan krijgen ze, fuck it. Nu maakt het toch niet.
Ga je eraan.
Ja. Okay.
Ja, dat is een scheid aan Sonja. Degene die dat bedacht heeft, is een enorme rebel.
Ja.
En vaak helpt het juist om die lat wat lager te leggen.
Oké. Okay. Nou ja, het is wel duidelijk dat de psychologie achter het geheel is nog bijna belangrijker dan het weekmenu, zeg maar. Dus je moet echt even met jezelf aan de slag. Waarom doe ik dit nou? Hoe kan ik dat veranderen? Misschien dat ik andere dingen aan moet pakken in mijn leven. Zodat ik meer controle en regie over mijn eigen eetgedrag krijg. Dus het is meer die richting. Toch?
Ja, precies. Dat, vaak heeft het emotie eten niks met eten aan zich te maken, zeg maar.
Nee, precies.
Ja. En daar gaan we in de volgende live sessie ook verder op in.
Wow, die is leuk.
Komende maandag?
15 januari.
Oké, top.
Om 8:00.
Oké.
Nou, ik wens jou en iedereen die de challenge doet heel veel succes de komende weken.
Mocht je nog mee willen doen, je kan altijd instappen. Kijk op www.vrouw.nl/lekker in je vel.
Ja. Nou, dank je wel voor je tijd en je inzichten. En gaan wij verder met de podcast.
Heel veel succes. Ja. Doeg. Ja.
Heel veel succes.
Dank.
Doeg.
Dag. Ja. Het klinkt zo simpel, hè?
Ja, was het maar zo simpel, hè?
Maar goed, ik kan me ook voorstellen als je zo gewend bent... en daar hebben wij natuurlijk de afgelopen 10 jaar ook wel aan meegedaan... dat we weekminuutjes... als je nou hier even lekker aan houdt... dan ben je over 5 weken 5 kilo lichter. Ja. Vervolgens vreet je het er allemaal weer aan. Dan kan je volgend jaar weer meedoen.
Maar we hebben het ook
challenge.
Wel eens zonder weekminuutjes gedaan, hè? Of dat we zeiden, op donderdagavond mag je het zelf weten. Daar werd niet heel positief op gereageerd.
Nee,
omdat... Ik vind het heel fijn om een beetje aan de hand gedaan te worden.
Ja, precies. Maar dat is nu eigenlijk aan het veranderen. Omdat we steeds meer te weten komen over diëten. En over hoe het nou daadwerkelijk werkt. Ja. Dat je het bijna niet meer kan verkopen.
Nou ja, kijk wat Evelien ook zegt. Zie het als inspiratie. Weet je wel, je gaat dit 4 weken doen. Dan heb je een beetje een gevoel van, dit zijn verzadigende voedingsmiddelen. Zo krijg ik toch genoeg groente, genoeg fruit binnen. Dus ik ben een beetje geïnspireerd. En daarna moet je het toch zelf gaan doen.
Ja, want de bottom line is gewoon dat als je minder verbrandt dan dat je erin stopt, dat je aankomt.
Ja, dat is ook
punt.
Zo. Maar goed, kijk, dan kan je ook zeggen, dan leef ik de hele dag op kaas en wijn. Dan val je ook af. Maar dat is natuurlijk niet heel gezond.
Nee. Nee, ook dat. Nee. Ja, volgens mij, je kan toch ook een frikandellen-dieet doen? Dan eet je alleen maar frikandellen.
Die hebben we ook eens verpraat gehad.
Maar dat is dan het enige wat je eet. Dan val je dus vanaf. Nou ja.
Natuurlijk. Maar ja, dat is omdat het ook heel eenzijdig is.
Ja.
En het gaat er inderdaad om dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbrandt.
Ja.
Maar goed, ik vind het wel goed dat je gewoon toch een beetje een leidraad krijgt voor... Nou ja, dit is gezond, zeker voor
absoluut.
De eerste paar weken.
Ja, absoluut.
En overigens, wat ik er nog wel even bij wil zeggen, is van... je kan natuurlijk ook zeggen, daar hadden we net ook al gezegd, van... Hallo, ik ben misschien volgens de normen 10 of 20 of 30 kilo te zwaar. Maar ik zit prima in mijn vel, hè? Je hoeft van ons niet af te vallen.
Nee, zeker niet. Nee. Maar wat vind jij er dan van dat er ook wel body positive, echt super zware vrouwen promoten, dat dan ook allemaal goed en prima is? Ik weet niet of ik dat zo fantastisch vind, hoor.
Maar waarom zouden ze dat niet mogen doen?
Nou, omdat we weten toch allemaal dat je hart- en vaatziektes krijgt en dat er allerlei gezondheidskwalen ontstaan als je ruim overgewicht hebt.
Is dat zo?
Kijk, ik ben het er 100% mee eens dat je andere mensen niet moet veroordelen omdat ze dikker zijn dan de norm.
Mm-hmm.
Maar het verheerlijken vind ik weer het andere uiterste.
Hmm. Weet je, dikke kinderen op school worden gepest. Dikke mensen hebben meer moeite om een leuke baan te vinden. Hebben meer moeite om vrienden te vinden. Hebben meer moeite om een relatie te vinden.
Dus maar dat komt omdat ze afwijken.
Ja, maar bovendien wordt dik zijn ook wel vaak als zwak gezien. Als een soort zwaktebod. Dus als je dan mensen hebt die body positivity promoten, dat is meer van, hey, ik ben misschien dikker dan de norm, maar ik mag er ook zijn. Dat is niet dik zijn verheerlijken. Dat ben ik totaal niet met je eens.
Nee, maar dat vind ik bijvoorbeeld ook niet van Miljuska of Mara. Ik vind dat persoonlijk niet.
Maar dat is wat Miljuska ook uitdraagt, weet je wel. Die weegt nu 91 kilo. Die zegt, ja, de cardioloog zegt, je cholesterol en je bloeddruk zijn veel te hoog. Je moet er wat aan doen. Dus die zegt, ja, ik ga gezonder leven en meer bewegen.
Ja.
Maar ik denk wel dat heel veel vrouwen, misschien ook wel mannen met overgewicht, het heel fijn vinden dat er ook dat soort rolmodellen zijn.
Ja, dat geloof ik ook. Maar als je het als voorbeeld neemt, hè, die vrouw die worstelt met die 10 kilo bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En die ziet dan zo'n prachtige Miljuska of een andere volle vrouw die als rolmodel gezien wordt. En die denkt, ah joh, het is allemaal niet zo erg. En ik ga gewoon door op deze voet. En die kampt uiteindelijk dan wel met een te hoge bloeddruk, met andere gezondheidsproblemen die één op één terug te koppelen zijn aan dat overgewicht.
Ja, maar ja, in bijna alle films, moet je maar eens goed naar films kijken, bijvoorbeeld op Netflix. In bijna alle films wordt gerookt. Bijna allemaal.
Ja.
Weet je wel, dan moet je ook zeggen van ja, krijgen mensen ook onbewust dat voorbeeld mee, dat je leuk bent, stoer, knap, wat dan ook, als je rookt.
Mm-hmm.
Ja, ja. Je kan ook zeggen volwassen. Maar in films massaal. Je kan ook zeggen, volwassen mensen kunnen toch hun eigen keuzes maken.
Ja, dat kan je zeggen. Maar dus dat
ik
doen
heb
ze
zoiets
niet.
Van mensen kunnen niet. Je kan niet tegen mensen op Instagram zeggen, hey, jij mag niet body positivity of een maatje meer promoten.
Nee, maar dat zegt toch ook niemand. Maar de verheerlijking van echt te dikke vrouw.
Over het algemeen is er weinig verheerlijking. Er zijn veel meer. Ik bedoel, als ik op Instagram zie ik bijna alleen maar BN'ers die heel erg fanatiek aan het sporten en aan het eten zijn. Het hele dik zijn is al lang weer uit. Iedereen heeft tegenwoordig weer een sixpack.
Ja, dat is jouw algoritme.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik zie bijvoorbeeld ook, van de week was ook in het nieuws, dat heel veel meisjes depressief zijn, aan zelfbeschadiging doen, ongelukkig zijn. Met name meisjes op de middelbare school.
Ja.
En ik denk ook dat komt door dat ideaalbeeld dat er nog steeds is, helaas van vrouwen, nog steeds meer is dan van mannen, waar ze niet aan kunnen voldoen.
Nee, en wat ze de hele bloody dag voorgeschoteld krijgen. Ze moeten allemaal van social media
dus
af.
Ik vind het eerder sixpack verheerlijking dan...
De dag één types en ja, ik heb voor ons boek, kan ik toch even noemen. Wij komen natuurlijk in mei met ons Zo doet zij dat boek. En daarin zit ook eten, diëten. Is ook een hoofdstuk daarin, maar ook fit en gezond. En daarin biecht ik op dat ik ook echt last kan hebben van het algoritme van de social media fuik waar ik in zit. Hè? Dat ik de hele dag alleen maar prachtige mensen met keiharde lichamen en er zit geen cellulitis of vetrol komt er in mijn tijdlijn voorbij. Als ik daar te lang in rondwaar, dan krijg ik daar een soort existentiële crisis, krijg ik daarvan. Dan denk ik, oh, Jezus, ik voldoe echt aan niets meer.
Nee, dus dan kan je beter af en toe naar echte lichamen gaan kijken.
Ja, je kan beter gewoon van social media af.
Ja, dat is wel grappig, want bij mij in de sportschool, veel vrouwen die veel in de sportschool komen, maar je ziet toch dat ze inderdaad of wel een hangbuik hebben, of cellulitis, of kipfilets, of weet ik veel wat allemaal.
Ja.
En dat je denkt van ja, dit zijn gewoon echte lichamen die je hier ziet. En het zijn dan ook nog vrouwen die sporten.
Ja, hè, moet je nagaan.
Ja,
misschien moeten we eens een hele uitzending over social media houden.
Laten we dat doen. We hebben trouwens ook een man uitgenodigd om wat in te spreken.
Oeh, en wie is dat
deze keer?
Zoals we dat
altijd doen. Dat is Samuel Levy. En
Brand en Levy.
Ja, hij is worstmaker van Brand en Levy.
Ja.
En hij is ook auteur van het boek Worstelingen. Want waar gaat dat over? Hij is heel erg gek op vlees.
Ja.
Maar hij worstelt er ook mee. Hij vindt eigenlijk dat hij minder vlees moet eten.
Oh.
Ik heb zelf ook een man die dol is op een stuk vlees.
Ja.
Die echt in een restaurant toch wel graag een lekkere entrecote bestelt. En ook wel eens tegen mij zegt dat hij het toch wel jammer vindt dat wij zo weinig... Ik bedoel, we eten wel vlees, maar lang niet elke dag.
Nee.
En meestal ook maar heel weinig.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe hij er tegenaan kijkt.
Nou.
Zo doet hij dat.
Leuke vraag. Hoe kun je je man wat minder vlees laten eten? En ook een hele relevante, denk ik. Mannen eten namelijk significant meer vlees dan vrouwen. Zo'n 20 gram per persoon per dag. Dus dat is best wel een groot verschil. En de impact van de veehouderij en dus van vleesconsumptie en productie is best wel groot. We weten met z'n allen dat we wat minder vlees moeten eten, maar vinden dat ontzettend ingewikkeld. En ik denk dat dat niet hoeft te zijn. Ik heb net een boek geschreven, Worstelingen, waarin ik eigenlijk mijn persoonlijke verhaal over hoe we Brand en Levy, de worstmakerij, hebben opgezet en mijn eigen liefde voor vlees, maar ook mijn worstelingen met het ambacht. En ik kom er zelf op uit dat het eigenlijk allemaal draait om minder en beter vlees. Dus we moeten minder vlees gaan eten. Nou, stel je voor dat we allemaal in plaats van 6 dagen per week gemiddeld naar 5 dagen zouden gaan, en in plaats van 100 gram naar 70 gram per dag, dan heb je in 1 keer 40% van die vleesconsumptie afgechopt, terwijl we gewoon nog vlees kunnen blijven eten. Hoeven we niet iets heel anders te gaan doen. Je moet dan wel lekker blijven koken. Dat is denk ik belangrijk. Anders dan werkt het niet, want mensen willen lekker blijven eten. En als we dan vlees eten, dan kunnen we iets meer geld uitgeven, want we doen het iets minder vaak, aan vlees wat uit een goede houderij komt. Dus van dieren die een beter leven hebben gehad. Kopen we ook vlees van boeren die misschien wat meer rekening kunnen houden met hun omgeving. Dus het is echt belangrijk, wat minder en wat beter. Ik denk dat dat de crux is. En ik hoop dat de mannen daar ook in meegaan. Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Want zolang we lekker blijven koken en mensen niet het gevoel hebben dat vlees wordt afgepakt, denk ik dat er helemaal niks aan de hand is.
Nou, dat denk ik ook.
Eet je veel vlees?
Nee, niet zoveel. Nou ja, gisteren lekker zelfgemaakte erwtensoep met de rookworst van de Hema.
Oh, dat klinkt goed.
Ja.
Heerlijk zeg.
Och, ja, heerlijk.
Ga ik ook binnenkort weer
eens maken. Ik heb nog over en vanavond ga ik dat weer eten.
Oh ja. Nee, ik eet vanavond keurig zaagpaneer.
Oh, lekker.
Ja, dus helemaal vegetarisch.
Ja.
Ja, misschien moet ik mijn man even naar jou toe.
Ik bestel meestal in een restaurant vlees.
Ja?
Ja.
Oh ja, ik meestal vis.
Ja, want thuis eet ik vaker vis. Als ik zelf kook. En ik kan best goed koken, maar ik ben echt een eikel als het gaat om het bakken van een goede tunedoop. Kan het gewoon niet goed.
Dat is toch niet moeilijk?
Nee, dat is ook niet moeilijk. Maar op een of andere manier weet ik het toch te verknallen, hoor.
Oké.
Ja, heel bijzonder.
In het boek van Pascal Nasens,
was
het ook heel goed in een gezonde dieet. Er staat een ontzettend lekker recept voor een entrecote.
Oh.
Ik zal het met je delen.
Oh, lekker.
Ja.
Nou, leuk.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel lekker vind. Jij bent nu 10 kilo afgevallen. Dat hou je ook vol. Dat vinden de meeste mensen moeilijk.
Mm-hmm.
Heb jij echt dingen veranderd in je eetpatroon?
Ja, absoluut.
Dus kun je wel eens wat dingen noemen?
Nou, daar kunnen we even naar de opgebiecht.
Opgebiecht.
Sinds ik dus zo op mijn eten aan het letten ben, begint mij echt op te vallen hoe mijn wat dikkere vriendinnen het anders doen dan ik.
Oké, vertel.
Die scheppen namelijk een tweede keer op.
Mm-hmm.
Op het moment dat er een nagerechtje is, neem ik gewoon echt 1 hap of zo, even voor hoe het smaakt. En zij eten het helemaal op. Of als het taart is, dan zeggen zij, lekker. Nou, klein puntje hoor. En ik denk, ja, loze calorieën. Mm-hmm. Eet het gewoon niet op. Dus er zit echt een verschil. Die boeken van vroeger, Het geheim van slanke mensen, dat is gewoon echt waar. En ik dacht altijd, ja, tuurlijk. Ik ging er gewoon niet aan. En dat moet ik dan nu opbiechten. Dat het echt mindset is dat je het nodig hebt. Want het is gewoon niet zo. Ja. Als ik 1 kop erwtensoep heb gegeten, dan heb ik gewoon genoeg. En dan wil ik best nog wel 3 van die worstjes eruit vissen uit de pan. Want het is toch mijn pan. Maar verder, houd het gewoon op. Ga niet nog een keer opscheppen.
Daar heb ik ook een beetje op zitten letten. Wat ik met name zie is dat op feestjes, dat mijn dikkere vriendinnen, en ik heb die neiging ook, om dicht bij de tafel met hapjes te gaan staan. Dat je denkt, oh ja. En als je er natuurlijk naast die tafel met die hapjes staat, is het veel moeilijker om er vanaf te blijven wanneer je aan de andere kant van de kamer gaat staan.
Ja, precies. En op zo'n feestje is het gesprek meestal leuker dan die gore bitterbal.
Ja, maar nou, heb je niet op feestjes altijd bitterballen, maar bijvoorbeeld...
Ja, of een kaasje. Of een
kaasje of een borrelnootje.
Nou, we hadden toch hier net de eerste donderdagborrel op de zaak hier.
Ja.
Op de redactie. De zaak, hoor mij.
De zaak, ja. En we krijgen dan altijd lekkere gefrituurde dingetjes.
Ja, dat is echt zo'n grote bruine fruitmand is het.
Ja.
Maar het enige lekkere wat er op ligt in mijn beleving zijn de mini frikandellen en de bitterballen. De rest is allemaal, vind ik niet lekker.
Ik zag jou een kaassoufflé in je mond duwen.
Ja, want de rest was op.
Oh, oké.
Okay. Ja. Maar toen ben ik dus heel bewust een bitterbal en een kaassoufflé later, want toen was dat ding alweer bijna. Dat wilde ik dan hebben met een cola zero. Nou, dat was het dan. En 's avonds ga ik dan verder niet meer nog uitgebreid iets anders zitten kanen. Keuze, hè?
Ja, maar dat is dus anders dan je een jaar geleden deed. Want hoe deed je dat dan een jaar geleden?
Nou, en dan kwam ik thuis en ging nog gewoon uitgebreid eten. Dat telde niet, hoor.
En dan weer dan ook meer van de bruine fruitschaal.
Ja, dan had ik en die frikandel en misschien ook wel zo'n gore oranje. Weet je, die ik eigenlijk niet wil. Had ik die misschien ook nog wel genomen, ja. Ja, dat is echt verschillend. En nu denk ik, ja, dag.
Maar je zegt ook dat je cola nam. Zit je dan ook in de dry January?
Nee, maar daar heb ik nog nooit aan gedaan.
Oh ja, ik wel, hè?
Ja, jij wel. Ja. Ja, jij doet er al 100 jaar.
Ik doe al 100 jaar. Nou, het grappige is, ik kwam ooit bij de Telegraaf werken, 15 jaar geleden. En toen ging ik met Babette kennis maken in de kroeg in 1890.
Ja.
En toen zei zij, ik doe aan Dry January, dus misschien heel ongezellig. En toen dacht ik, oh ja, ik ga ook meedoen. En sinds 15 jaar drink ik dus elke maand geen alcohol in januari. En er zijn mensen die het onzin vinden, maar... Vanmorgen hoorde ik op de radio dat er echt nu wetenschappelijk is aangetoond dat mensen die aan Dry January doen, dus hele maand januari niet drinken, de rest van het jaar ook minder drinken. Dat het niet zo is dat die mensen op 1 februari weer een fles witte wijn aan hun mond zetten, maar dat het gewoon echt langere termijn effect heeft.
Ja, en misschien dat uiteindelijk, en dat willen we natuurlijk met de challenge ook bereiken, dat je gaat zeggen dat misschien niet zo gezellig er ook afkoppelt.
Ja.
Want... Hoezo is het minder gezellig als je...
Nou, ik heb wel echt mensen die zeggen... Oh, doe je weer een Dry January, zullen we dan maar in februari afspreken?
Ja, nou, dat is toch idioot? Dat zegt meer over die mensen dan over jou,
nee,
hoor.
Maar dat gebeurt dus wel. Ja, ik vind het goed vol te houden, maar ik ging inderdaad met vrienden uit eten zaterdagavond. Dan heb ik in zo'n restaurant op een gegeven moment wel dat spaarrood met mijn neus uitkomt, hoor.
Ja, waarom zou je zoveel drinken bij het eten?
Nee, maar soms kan een goed glas wijn ook de smaak versterken.
De smaak versterken, ja, absoluut. Precies. Maar bij 1890 is
maar
dat meestal
niet.
Ook niet gevallen. Ja, ik noem maar even wat. In dat Groningse restaurant, wat dan niet zo aan wijn en spijs doet.
Nee, dat is ook zo. Ik ben het helemaal met je eens dat het gezellig en alcohol niet aan elkaar gekoppeld moet zijn. Maar ik heb sowieso altijd wel in januari dat ik denk ik wil een beetje detoxen. Dus een beetje gezond leven, veel bewegen, veel naar buiten.
Ja.
Lekker op tijd naar bed. Gewoon een algehele, ik ga wat gezondheid, aan gezondheid doen. Maar.
Ja.
Hey, en heb je nog een leuke kijktip voor ons?
Ja. Yeah.
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Nou, leuk trouwens. Ik weet niet of die super leuk is. Maar op Netflix kun je natuurlijk ontzettend veel documentaires kijken die over eten gaan. Momenteel staat in de top 10 staat You Are What You Eat. Een vierdelige docu die ik ook bekeken heb, die tweelingen volgt. De ene helft van de tweeling die eet totaal veganistisch, de andere eet wel vlees. En daarna gaan ze allerlei metingen doen. Nou, daar komt dus echt wel uit dat veganistisch eten voor ons menselijk lichaam gezond is. Daar komen resultaten uit die verrassend zijn. Nou, denk ik dat ik ging even kijken wie dan de documentairemakers zijn. Die hebben ook wel belang in die veganistische hoek. Ja, dan kan je je vraagtekens zetten bij
hoe objectief is het?
Hoe objectief het is. Maar omdat er zoveel verschillende documentaires over verschillende soorten eten zijn, is het misschien wel leuk om er ook meerdere te kijken.
Ja, ik vond het wel een beetje, ik heb hem ook gekeken, maar ik vind het wel lang duren. Dat ik denk, afleveringen. Maar dat vind ik überhaupt bij heel veel televisieseries en films ook tegenwoordig.
Alles duurt zo lang.
Dat ik denk, alles duurt zo lang. Het kan ook in de helft van de tijd, jongens. Waarom moet ik zo lang daarnaar kijken?
Had ik al gezegd dat ik Le Pot au Feu gezien heb?
Nee, ja, heb je misschien vorige keer wel gezegd. In ieder geval in de bioscoop.
In de bioscoop heb ik dat gezien. Ja, dat is, die gaat natuurlijk ook over eten. En dat is meer over de bereiding. En dat is een heel mooi verhaal. Le Pot au Feu, ook een leuke om even te kijken.
Nou, wil je iets heel anders kijken? Op nummer 1 in films op Netflix. La Sociedad de la Nieve. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat gaat dus over het vliegtuigongeluk in de Andes in 1972. Er gaat een rugbyteam op weg van Uruguay naar Argentinië. Om daar te rugbyen. En het vliegtuig stort dus neer op de grens van Chili en Argentinië. Het is echt een mega spannende film. Want uiteindelijk gaan ze dus elkaar opeten. En dat is ook echt gebeurd om in leven te blijven.
Ja.
Maar ook deze film duurt een beetje lang. Dat is het enige nadeel.
3 uur.
Nou, 2,5 zie ik nu. Voor mijn gevoel was het 3 uur.
Leuk.
Nou ja.
Nou goed.
Mocht je mee willen doen aan de Lekker in Vel Challenge, kijk dan op onze website of op onze Facebook-site. Mm-hmm. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan een paar sterren in je favoriete podcast.
Ja, echt alleen als je hem leuk vond.
Echt alleen als je hem leuk vond. En over 2 weken zijn we er weer.
Oké.
Doeg!
Dag, dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Krasloten.